Een grote God, een geweldige grote God. En ik ben dankbaar hier weer bij u te zijn. Ik voel me al helemaal thuis hier. Het lijkt me een beetje op mijn gemeente te zijn, zo af en toe. Hè? Heerlijk, heel goed. Ja, er waren net mogelijk gelegenheid om getuigenis te geven, maar ik denk, ik doe dat straks wel, nu ik dus hier voor u sta. Ik heb de vorige keer even een keer aangekondigd dat ik een schoonzoon zou gaan dopen. Nou, dat is 29 december gebeurd in Hilversum. Mijn schoonzoon mogen dopen, die echt vorig jaar zomer een keuze voor de Heer heeft gemaakt. Zeer dankbaar voor, en er gebeuren mooie dingen. Maar het is nog niet afgelopen. Want 7 of 9 februari ga ik een kleinzoon dopen. Halleluja, die jongen van 17 jaar. Geweldig. Hij was er al een tijdje mee bezig. Hij had al een keer gezegd, opa, als ik me gaat laten dopen, dan wil ik dat hij mij doopt. Ik zei, nou jongen, dat gaan we zeker doen. Zeg ik nee tegen. Nou, ze wonen in België, dus 9 februari gaan we naar Antwerpen, dus hun gemeente is daar. En zijn moeder mag ook helpen met dopen, dus ik sta met mijn dochter en met hem en mezelf staan we in het pad straks. Geweldig. 17 jaar en dan de keuze maken. En ik geloof dat het ontzettend belangrijk is dat die keuzes gemaakt worden. Dus ja, de familie is in beweging. En dat wil zeggen, eerst vorig jaar mijn broer is een vrouw. Nou, een schoonzoon en nou een kleinzoon. Dus wauw, we zijn gewoon gezegend. Echt heel, heel dankbaar voor. God is zo goed. Gebeden worden verhoord. Het kan soms jaren duren, maar gebeden worden verhoord. Ja, waar zal ik eigenlijk mee beginnen? Ja, ik weet niet waar ik mee begin, want ik heb het weer lang voorbereid. Maar soms dan geeft de Heer wat op hun hart. Ik wil toch even een tekst lezen, wat het niet van plan was. Maar mede door de gebeurtenissen in de wereld en eigenlijk ook tijdens het gebed van Kees, werd ik er ook zo bepaald, want Israël houdt ons bezig. Mensen mij wel. En wat er allemaal gebeurt. En vanmorgen in mijn gebedstijd kreeg ik werd ik bepaald bij de tekst van uit Amos. En Amos 9 vers 11 zegt namelijk, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidenvolken, waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer die dit doet. En voor een groot deel heeft het ook plaatsgevonden, want in 1948, dus de staat Israël is, de natie Israël is ontstaan en vastgelegd. Maar toen las ik verder en denk ik, ja, weet je, misschien er zal nog veel meer te gebeuren natuurlijk. Want er staat in vers 13, zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiven treden de zaaier. En dat de bergen zullen druiven van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. En toen ik dat las, dacht ik vanmorgen. Ja, er zijn heel veel steden nu weer verwoest. En er is heel veel discussie politiek gezien. Van wie gaat het nu opbouwen? En ja, wordt Gaza, wordt Palestina nou een staat? Dat is de maar de vraag. En daarom komen ze er niet zo makkelijk uit. Omdat hier staat, de Heere Israël zal de steden herbouwen. Dus dat is nog wel een belangrijke profetie, denk ik, die volgens mij nog voor een deel gaat uitkomen. Moet het wel een Palestina-staat gaan worden? Heel veel mensen denken, ja, dat is toch goed, maar Gods woord spreekt. En ik denk dat we altijd terug moeten gaan naar Gods woord. Wat zegt Gods woord over deze situatie en over de dingen die staan te gebeuren? Ik zal hen in hun land planten en ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heer de God. Ja, ik werd er zo bij bepaald. Nou, vanmorgen heb ik het gelezen. Het was mijn Bijbeltekst van vanmorgen. En waarin eigenlijk de Heer wil duidelijk maken dat zijn woord is waarheid. En zijn woord zal altijd uitkomen. En hij zal altijd blijven staan op de beloftes die hij gegeven heeft aan zijn volk Israël. Oké, tot zover dit gedeelte. Ik wil met u een paar versen lezen. Te beginnen uit Genesis 28. Genesis 28, vers 12. Ik lees even een paar losse Bijbelgedeeltes die allemaal wel met elkaar te maken hebben. Genesis 28, vers 12. En het gaat over het feit dat Jacob, er staat namelijk Jacob vanaf vers 10, Jacob nu vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. En nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Een vers uit Exodus 16. Exodus 16. Ik ga u straks zeggen waar ik het over ga hebben. Exodus 16, vers 4. Toen zei de Heere tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eruit gaan en per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen, en of het naar mijn wet wandelt of niet. En dan Jesaja 55. Jesaja 55, vers 10 en 11. Jesaja 55, vers 10 en 11. En er staat namelijk in Jesaja 55, vers 10 en 11. Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en het maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zet. Halleluja. Dus ook het woord wat ik vanmorgen met u mag delen, zal niet ledig terugkeren. In andere woorden, het zal doen wat God behaagt. Het zal doen in uw hart en in uw leven wat God behaagt. En mijn thema is voor vanmorgen, de hemel daalt neer. De hemel daalt neer. De hemel daalt neer. En het bijzondere is, en was eigenlijk deze week, ik had aan Hans beloofd dat ik naar een thema zou doorgeven. En uiteindelijk deed ik dat donderdagavond. En ik krijg vrijdagmorgen van Hans een berichtje terug. Maar nou is wel bijzonder dat je het hier over gaat hebben. Misschien uit een andere tekst. Maar we hebben net een studie gehad, min of meer, uit Openbaring 21 over het feit dat de hemel zal neerdalen. Het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit de hemel zal komen. En ik ga het hoop duidelijk maken waarom ik gekozen heb voor deze tekst, de hemel daalt neer. En ik weet, wij komen ook regelmatig bij Rachel Amersfoort en zij gebruiken de uitspraak dat de hemel de aarde zal raken. En ik bid, mijn gebed voor vandaag, voor deze morgen is dat de hemel de aarde zal raken. Dat de hemel u zal raken. Want er gebeurt veel in de hemel en God wil dat. Uiteindelijk weet u, en dat gaan we straks zien, in essentie is de hemel al neergedaald. In essentie is de hemel neergedaald. Maar goed, daar kom ik straks op terug. En er staat, ik wil eigenlijk gewoon een paar vragen aan u stellen. Want hoe kom je nou in de hemel? Hoe kom je nou in de hemel? Vele mensen denken dat ze in de hemel komen door een goed mens te zijn. Wieber en ik weten er alles van als je op straat bent, maar ook anderen die dat misschien wel eens tegenkomen. Oh, ik ben een goed mens, dus ik kom al in de hemel. Of mensen die overlijden, mensen ook bij ongelovigen. Die denken, nou ja, mijn broer, mijn zus, mijn vader, wie dan ook. Nou, ik hoop ze ook weer te zien in de hemel. Maar het is altijd maar de vraag of dat zo is. Het is allemaal de vraag wat het zo is. We gaan er heel makkelijk van uit dat je zomaar in de hemel kunt komen. Door een goed mens te zijn. Maar dat is niet waar het om gaat. Dus hoe kom je nou in de hemel? Kom je in de hemel door goede dingen te doen en goed te zijn voor andere mensen? Dan kom ik in de hemel. Als je voldoende goede daden verricht. Als je voldoende wegblijft van het kwaad, dan kom ik in de hemel. Als je zelfbeheersing en discipline toont. Als je jezelf leert verloochenen, dan zul je in de hemel komen. Maar is dat zo? Maar klopt dat ook? Ik denk en geloof dat we kunnen zeggen van niet. Als in de hemel komen gebaseerd is op wat wij doen en wat we zelf doen, dan zijn we zelf de bron van onze redding. En als we ons door onszelf te kunnen redden, en als in de hemel komen gebaseerd is op wat we doen, dan zijn we zelf de bron van onze redding. En als we ons door onszelf kunnen redden, dan zouden we überhaupt geen verlossing nodig hebben. En sommige mensen denken, in New Age komt dat ook nogal voor, dat men zichzelf kan redden. Het is de God, de geweldige God, God is in jou, jij bent God, je bent zelf eigen God. En kunnen onszelf redden. Maar dat is niet, dat is een leugen. Hoe kunnen wij, die deze redding zo nodig hebben, antwoord geven op de vraag hoe we in de hemel komen? En dat is hetzelfde als een drenkeling vertellen dat als hij maar goed genoeg zou kunnen zwemmen, hij zichzelf zou kunnen redden. Ik zie je mooi kijken, zo van, hè? Nou, ik zeg het nog een keer, dat is hetzelfde als een drenkeling vertellen dat als hij maar goed genoeg zou kunnen zwemmen, hij zichzelf zou kunnen redden. Maar, als hij goed genoeg zou kunnen zwemmen, hoeft hij helemaal niet gered te worden. Dus als wij denken dat we heel goed kunnen werken, heel goed mooie dingen kunnen doen, hoeven wij niet gered te worden. Of we denken dat we onszelf kunnen redden. Maar onze redding zit niet in goede dingen doen. We kunnen niet in de hemel komen door ons goede dingen te doen, want dan zijn we eigenlijk weer onder de wet. Hard werken. Heel hard werken. Hoe zit het dan wel? Nou, weet u, het aardse kan nooit het hemelse bereiken. Dat is altijd andersom. Alleen het hemelse kan het hemelse bereiken. Redding kan nooit vanuit de aarde naar de hemel komen, maar alleen vanuit de hemel naar de aarde. Het begint altijd bij God. Onze redding, uw redding, begint bij God. En het eindigt bij God. En daarom mijn titel, de hemel daalt neer. We hebben hem nodig, we hebben God nodig voor onze redding, zodat de hemel naar de aarde daalt. Het antwoord is dus radicaal anders dan wat mensen denken. Het is een hand die vanuit de hemel naar de aarde reikt. God zegt, Jezus zegt in Johannes 15, u hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen om heen te gaan en vrucht te dragen. Het is dus een initiatief van God uit. Dus het gaat uiteindelijk niet zozeer over in de hemel komen. Hoe goed ik mijn best ook zal doen, hoe ver ik ook evangeliseer, hoe ver ik ook preek, dat maakt niet dat ik in de hemel kom. In essentie. Want anders zou ik kunnen roemen op eigen werk en kan kunnen roemen, oh kijk eens Heer, wat ik goed mijn best gedaan heb, want ik heb zoveel gedaan voor u, nu kom ik vast wel in de hemel. Daar gaat het bij God niet om. Het is goed en heel belangrijk en mooi om even te doen en mogen doen. Maar het begint altijd bij hem. Het begint bij hem. Nee, het gaat erom dat de hemel in jou komt, in ons komt. Dat de hemel niet, dat de hemel naar beneden komt, naar ons. De hemel die neerdaalt, het hemelse, dat het aardse bezoekt. Het hemelse dat aards wordt. En opdat het aardse hemels zou worden. En weet u dat ik dat zelf eigenlijk, en misschien wel heel vaak gebeden heb, en misschien nog wel doet? Misschien zegt u het niet. Maar als u bidt, het onze Vader in de hemel zijn, uw naam de Heilige, uw koninkrijk komen, u wil geschieden in de hemel, als ook op de aarde. Nou, dan bidt u, dan vraagt u, laat het hemelse gebeuren op aarde. Dus het is te belangrijk dat de hemel neerdaalt op de aarde. Dat de hemel neerdaalt in ons hart. Het initiatief, zeg ik altijd maar, begint altijd bij God. Dat zien we zelfs al in de hof, in het paradijs. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, hadden ze zich verstopt. En wat zegt God? Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Niet met een vol verwijt, God wist al lang dat Adam achter die struiken zat. Dat hoef je God niet te vertellen. Hij wist al lang dat ze naakt waren. Maar hij zocht weer die relatie op. En dacht, joh, waar ben je nou gebleven? Adam, waar ben je? Dus het initiatief van God uit. Dat hij opnieuw die mens, Adam en Eva, bezoekt. En tot ze, en ze eigenlijk opzoekt als het ware. Het initiatief komt bij God vandaan. Dus het gaat helemaal niet om iets bereiken. Het gaat niet om iets bereiken. En weet u, toen ik dat las en mee bezig was, dat ja, wij zijn heel calvinistisch opgevoed in Nederland. Je moet vooral iets bereiken. Je moet hard werken om iets te bereiken. Je moet presteren om iets te bereiken. En op zichzelf is iets bereiken niet verkeerd. En prestatie is ook niet verkeerd. Maar wij hoeven niet, ik hoef niet te presteren om God te bereiken. Ik hoef niet te presteren om in de hemel te komen. Dat kan ik niet. Ik kan helemaal niet presteren om in de hemel te komen. U en ik, wij kunnen dat eigenlijk helemaal niet. En als we proberen, dat heel eerlijk zijn, falen is een rot woord, maar dan komen we toch aan het woord. Oh Heer, ik ben toch in de mist gegaan. Ik schiet tekort naar u toe. En dan voelen we ons weer zondig. En dan gaan we steeds heen en weer in allerlei golfbewegingen en gevoelens. Oh, ik heb het weer niet bereikt. God, ik stel u weer teleur. Ja, je kan het ook niet. Je kan het niet uit jezelf. Weet je, vorig weekend, was ik naar een vaderhartconferentie, een mini-conferentie, in Bijlen. En ik heb daar echt een weekend als het ware op het werk gezeten. En echt daar weer heel veel onderwijs ontvangen over het vaderhart. En steeds opnieuw komt het gewoon naar voren, het wordt gewoon duidelijk. Kijk naar de. Naar, en het gaat natuurlijk altijd heel vaak gebaseerd op het verhaal van de verloren zoon, onder andere. Welk initiatief de vader neemt. Want die zoon gaat erop, die gaat er vandoor met de erfenis. En die denkt: ik ga de wereld in en ik wil het zelf bepalen en zelf de keuze maken. En toen stelde de spreker deze vraag: Moeten wij God gehoorzamen? Moeten wij God gehoorzamen? En ik dacht altijd inderdaad, ja, natuurlijk moet je God gehoorzamen. Ja, natuurlijk moet je God gehoorzamen. Dat staat toch in de Bijbel? Ik wil geen offers, ik wil uw gehoorzaamheid. Dat staat er. Maar alleen uit mijzelf, uit mijn vlees, kan ik hem niet gehoorzamen. Hoe kan ik hem gehoorzamen? Uit liefde naar hem. Het begint bij hem. We moeten niet gehoorzamen iets te bereiken bij God. Of om hem tevreden te stellen. Of om hem blij te maken. Nee, ik wil hem gehoorzamen uit liefde naar hem. Het is de omgekeerde wereld. Het is gehoorzamen vanuit het hart van de Vader. Je bent zo geborgen in het hart van de Vader. Dat je hem wil gehoorzamen. Dat je hem wil volgen. Je moet hem niet volgen. Want dan maak je de vrije keus. Weet je, in het verhaal van de verloren zoon zie je dat de vader het toelaat dat de jongste zoon ongehoorzaam is. Hij laat hem gewoon gaan. Misschien door pijn in zijn hart, maar hij laat die zoon gaan. De zoon moest eigenlijk ontdekken, je kan het niet uit jezelf. Je kan het niet alleen. Ik kan niet uit mezelf gehoorzaam. Nu ga ik mijn best doen om te gehoorzamen. Nou, dan gaat het met eigen kracht. Dan ga je heel hard werken om je... Nou, God vraagt niet om dat mij te werken om hem gehoorzaam. Joh, heb God lief. Omdat ik jou eerst heb lief gehad. Ik wil hem lief hebben. Ik wil dingen voor hem doen uit liefde voor de Vader. Uit liefde voor God. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Omdat de Vader mij in zijn armen heeft opgesloten als het ware. En zo heb ik gisteren als ik een wandel en toen kwamen er ook heel veel nieuwe dingen weer bij mij boven. Of dingen vanuit een ander perspectief te zien. Welke bril lezen we inderdaad dan de Bijbel ook, hè? Maar het gaat erom dat het uiteindelijk uit God voortkomt. Het is God in ons die het uitwerkt in ons. Niet uit eigen kracht. Ik heb veel te vaak heel veel dingen uit eigen kracht willen doen. En dan gaat het niet lukken. Heel vaak moeten we dan ook... Als we niet weten wat we moeten doen, misschien gewoon wachten wat God wil. Ja. Gewoon wachten. Maar ja, we zijn ongerust geworden en we kunnen niet wachten en dan gaan we toch dingen doen. Ja, ik vergeet nooit, en dat was een hele pijnlijke ervaring voor mij, mag ik het rustig weten. Een aantal jaren geleden, ik was nog niet eens heel lang aan het spreken, kreeg ik echt op mijn hart en ik dacht echt dat het van God was. En misschien was het van God, ik weet het niet, het was echt een worsteling. Om in Hilversum echt een avond te organiseren van genezing en bevrijding. In samenwerking met de gemeente daar. En ik deed dat, nou de eerste avond was heel leuk bezocht, was goed bezocht. Dat was een mooie avond. Nou, een paar maanden later weer de tweede avond bezocht. We hadden er alweer minder mensen. En de derde avond die ik had gehouden, maanden daarna. En ik had mensen dus binnengehaald voor de worship, leider, iemand voor de media. Nul mensen die gekomen zijn. Nul. En dat was een zware teleurstelling voor mij. Ik denk, Heer, hoe kan dit? Ik heb er zoveel gebeden. Ik heb er zoveel gebeden. U legt toch een verlangen op mijn hart. U wilt toch dat ik mensen mag bereiken met het evangelie. En er kwam niemand helemaal toe naar de dienst. Totaal niet. Het was alleen de mensen die dus aan binnen hadden doen. Ze zijn nog even in gebed gegaan. We hebben wat over gesproken en we zijn weer naar huis gegaan. Het was zo zwaar teleurstellend. Dat je bijna geneigd zou zijn te geloven als verlating. Ja, Heer, hoe kan dit nou? Ongelooflijk. Maar ja. Maar er is ook de vraag geweest voor mij, was het echt op dat moment van de Heer? Was het zijn tijd? Was het zijn tijd voor mij? Er zijn momenten dat we moeten wachten. Want ik kan het niet uit mezelf. Ik kan het niet uit mezelf. Ik kan niet uit mezelf niet in staat vanmorgen, mag je gerust weten. Want vanmorgen ging mijn studeerkamer in, en op een of andere manier, ik werd net het bed uit, ik zou mijn studeerkamer in om zeer op tijd te houden, en opeens, niet de spanning maar, een stukje onzekerheid, dat kwam gewoon op me af. Dan ervaar je gewoon een strijd, want je gaat het woord brengen. En als je het woord brengt, is de strijd in de hemelse gewesten. En die proefde ik. Ik dacht, ik spreek al zo vaak, die spanning van spreken is toch wel weg. En dat was niet zozeer de spanning van spreken, maar die boze wilde mij gewoon weer heel erg onzeker maken. Is dit nou het woord dat ik moet brengen? Klopt dit nou wel? En zo word je soms heen en weer geslingerd in de voorbereiding. Gebeurt wel vaker. Dus daar leert mij, ik ben gigantisch afhankelijk van de Heer. Ik kan het niet uit mezelf. Ik kan het echt niet uit mezelf. We hebben het nodig dat de hemel in ons daalt. Het is God zelf die steeds opnieuw het initiatief neemt. Naar de mens toe. En wat wij nodig hebben, is dat God neerdaalt in u en mijn hart, om steeds weer opnieuw een openbaring te geven van wie Hij is. En natuurlijk zeggen mensen wel eens, ja, maar we hebben toch een enorme openbaring, want we hebben de hele Bijbel die we kunnen lezen. En dat is waar. Maar je kunt de Bijbel lezen met je verstand, maar je kunt ook de Bijbel lezen met je hart. En wat openbaart God de Vader in ons hart? Aan nieuwe inzichten, aan geestelijke inzichten. En er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel waarin de hemel neerdaalt. En niet letterlijk natuurlijk, maar wel door God en door de engelen. Dat zien we bij het verhaal van Jacob. Hij droomt, hij krijgt een visioen en ziet een ladder staan. Waar de engelen heen en weer op en neer dalen naar de hemel. En God staat daar boven en spreekt tot Jacob. Hoeveel hebben wij niet nodig dat God tot ons spreekt? En Jezus is in feite dat symbool voor die ladder. De middelaar tussen God en ons. Waarbij Hij eigenlijk als het ware heen en weer gaat voor ons. En de engelen heen en weer gaan voor ons, om voor ons te pleiten en te bidden. En onze gebeden te horen. De opening van de hemel betekent de openbaring van Gods plan door Jezus. En gelovigen zijn geroepen om gericht te zijn voor Gods openbaringen in hun leven. Zijn er openbaringen, zijn er dingen die God u persoonlijk laat zien? Ja, heel belangrijk, zei het al, heel veel voorbeelden in de Bijbel waarin staat, waarin zichtbaar is dat de hemel neerdaalt op de aarde, in de mens. Dat gebeurt op allerlei manieren, in allerlei situaties. Het was God die als het ware neerdaalde in de braamstruik om Mozes te roepen. Mozes had helemaal niet verwacht. Jozef heeft helemaal niet gebeden. Oh Heer, ik wil u zien in een braamstruik. Het lijkt me zo spannend, dat lijkt me heerlijk. Zo zijn we vaak ook wel. En we willen een soort spanning, een soort event, een soort avontuur. Oh Heer, laat mij zien. Ik wil u zien in de braamstruik. Of erachter. Maar God doet het op zijn manier. Mozes had het helemaal niet gebeden. Hij was alleen maar aan die schapen, met die schapen bezig. Die liepen te mekkeren. En opeens, poef, ziet hij een braamstruik branden. Die niet afbrandt. Die niet verschroeit. En wat is dat? En God spreekt. God daalde neer naar de hemel. Naar Mozes. Met Mozes te spreken. God daalde neer naar vele profeten. Om zijn stem te laten horen. Om ze te roepen voor een opdracht. In Matthäus 3, vers 16 staat. In het Nieuwe Testamentische gedeelte. Er staat op een gegeven moment. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. Ook Jezus had het nodig dat de hemelen open gingen, dat de hemel zou neerdalen. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. De hemelen gingen open en de geest van God daalde neer op de aarde in de persoon van Jezus Christus. Halleluja. Wauw. God had ook dat, ook Jezus had dat nodig. In Johannes 1 vers 52. Misschien kent u het verhaal van Nathanael. Ik vind het een heel bijzonder verhaal. Is dat. Ja? Ja. Dat vind ik zo bijzonder. Ik ga het lezen. Ik vind het zo bijzonder. Hè? Die Nathanael is heel erg eerlijk. Nathanael zit helemaal onder een boom. En dan komt Johannes bij. En zegt, joh, ik heb de Messias gezien. En ik kom... Nou, zegt hij, Nathanael, joh, allemaal leuk en aardig hoor. Maar kan er naast het wel goed komen dan? Heel eerlijk antwoord, hè? Gewoon open. Kan er naast het wel goed komen? Naast het stond niet zo goed bekend als een goede stad. Waar heel veel slechtheid was er ook. Maar ja, Jezus kwam het naast het. Johannes 1, vers 52. Dan heb je daar het verhaal van Nathanael. En, Filippus. Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. Wauw. Wauw. Helemaal geen bekeringsverhaal. Helemaal geen verhaal van, oh, je moet je helemaal bekeren en allemaal dingen doen. Nee, Nathanael dacht eerst, nou, dat kan het naast het niet goed komen. Maar, zegt hij, omdat je geloofd hebt wat ik gezegd heb, heb jij geloof. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, en komt hij, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Vers 52. En dat verwijst naar het verhaal van Jacob. Dus hier verwijst Jezus eigenlijk naar het verhaal van Jacob, waar hij dus in die droom die ladder ziet. En nu zegt hij, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Halleluja. De hemel daalde neer op Jezus. En de mensen konden dat zien blijkbaar. Maar hij zegt, u zult dat zien. Van nu af zult u de hemel geopend zien. Van nu af zult u de hemel geopend zien, zegt hij tegen Nathanael en tegen allen. Want er staat, en hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, niet alleen tegen Nathanael. Vanaf nu zult u de hemel geopend zien. Als we naar Jezus kijken, zullen we de hemel geopend zien. Daar word ik blij van. En daarom moeten we elke dag weer opnieuw gewoon ons richten op Jezus. Want dan zullen we de hemel geopend zien. Er zijn zoveel andere voorbeelden. Johannes 6, vers 32 en 38. Johannes 6, vers 32 en 38. Er staat vanaf vers 32, Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Iets wat uit de hemel neergedaald is. Het brood, het manna in de oude in de woestijn. Daalde het manna neer. Vanuit de hemel naar het volk. In de woestijn. Maar hij zegt niet, Mozes heeft dat gedaan. Mijn vader heeft dat gedaan. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Onze lieve hemelse vader heeft het hemelse brood gegeven. In de persoon van Jezus Christus. Halleluja. Want het staat dan hier in vers 33. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Wauw. Jezus daalde neer uit de hemel. We hebben net kerst gevierd. En dan staat hij niet zo stil dat Jezus uit de hemel neerdaalt. Maar in feite is dat gewoon zo. Jezus daalde neer uit de hemel. Om ons tegemoet te komen. En dat is wat we nodig hadden en nodig hebben elke dag opnieuw. Te beseffen. Te beseffen, wauw. Wauw, ik hoef niet hard te werken om in de hemel te komen. De hemel is naar mij gekomen. In het Oude Testament stond een vloek op werken, wist u dat? Omdat het zweet dus aanschijnt, zult u uw brood verdienen. Er lag een vloek op de aarde, als het ware. Maar door het volbrachte werk van Jezus Christus hoeven wij niet te werken voor onze redding. Hoeven we niet te werken. Dat kunnen we niet eens. Nee, hij is uit de aarde gekomen. Hij is gedaald. Neergedaald op de aarde. En ik hoop en bid dat hij neergedaald is in uw hart. De hemel daalt neer. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt. En aan de wereld het leven geeft. En ze zeiden dan tegen hem. Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus tegen hen. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En vers 38 zegt dan, want ik ben uit de hemel neergedaald. Het wordt herhaald. Een herhaling in teksten geeft dus aan dat het heel belangrijk is. Let op de herhaling in teksten. Dan is het zo belangrijk. En Jezus zegt het opnieuw. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Halleluja. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, let op, van de week waar ik Jozenik het laatst wel, er is altijd een dagboekje na het eten s'avonds van hoe heet ze nou? Ja. Maar goed. Bekende spreekster.
Joyce Meyer.
En zij legt hem uit, let op het woord alles. Er staan heel veel bijbelteksten. Het woord al, als, allen, dat is zo'n belangrijk woordje. Het ene woordje. God geeft ons niet iets, hij geeft ons niet een beetje. Hij heeft alles voor ons bestemd. In Efeze staat dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Niet met een paar. De Heilige Geest is niet gegeven met een beetje. De Heilige Geest is niet gegeven in een klein beetje mate. Hij is gegeven in volle mate. Hij geeft het niet in beperking. Wauw. De Heilige Geest is niet zuinig. God is niet zuinig. We dienen geen zuinige God. Wij Nederlanders zitten vaak een beetje op de centjes. En ik heb een beetje dat. En op andere dingen geef ik heel erg wild uit. Maar God is een God van niet van mate. Hij geeft alles. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mij veel zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft, en dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar er toe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, vers 40. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De hemel is al neergedaald in Jezus. Halleluja. Wauw. Wauw, de hemel is neergedaald in Jezus. Heeft u Jezus ontvangen uit de hemel? Heeft u Jezus in uw hart neer laten dalen? Want hij wil u alles geven. En dan moet ik weer denken aan het verhaal van de verloren zoon. Dat de vader tegen de zoon zegt die thuis bleef. Mijn zoon, wat maak je druk? Waarom komen we niet te feest vieren? Want al het mijne, is van jou. Dat beseffen we vaak niet eens. Alles is al uiteindelijk gegeven. In de geestelijke wereld is alles vertegenwoordigd, is alles aanwezig wat wij elke dag nodig hebben. En niet alleen wat we fysiek nodig hebben aan kleding en eten, maar ook geestelijk nodig hebben. Psalm 57, vers 4 zegt ook zo mooi. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken, zegt David. En David heeft veel meer van dit soort versen. Wow. Nou, u weet het. Ik vond het Hans het net een beetje aanhalen. Wat gebeurde er nou? Hij bad inderdaad over handelingen. Hè, dat we moeten uitgaan om het evangelie te verkondigen in Samaria en Jeruzalem. En heel Judea en noem maar op. Maar dat kunnen we niet uit onszelf. En wat hebben we dus nodig? Handelingen 2. Wat daalde er uit de hemel neer? De Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. En Gods liefde nodig die uit de hemel neerdaalt. Om te doen wat Hij wil dat wij doen. Niet uit eigen kracht. Niet uit eigen werken. Als we op het plein evangeliseren in Utrecht. Nou, u weet er alles van. De verschillen van u zijn in de gebedsapp betrokken. Dan kunnen we niet uit onszelf. We hebben bescherming nodig. We hebben wijsheid nodig. We hebben woorden nodig. Soms willen mensen helemaal niet. Nou oké, dan is het ook goed. En dan kun je afgewezen voelen. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat is ook niet zo. Ze wijzen ons niet af. Ze wijzen God af. We rijden soms politie rond. Dan kun je denken, nou, het is allemaal spannend. Maar ja, ik voel me nooit. Ik voel nooit spanning. Oh, heer. Wat gaat hier gebeuren allemaal? Nee hoor, helemaal niet. Ik weet niet hoe het bij wie is, maar ik ervaar dat dan niet. Ik weet gewoon, God, u bent met ons, we hebben voor gebeden. En juist de politie geeft ook veiligheid. Halleluja. Dus we moeten er niet spannend van raken, we moeten niet van de war raken. Maar ja, weet u, dus we kunnen niet uit onszelf. En dan zegt Handelingen 2, vers 1. En toen de dag van Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Dat is ook zo'n belangrijk punt. En plotseling kwam er uit de hemel, hallo, de hemel gaat open. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Niet een beetje wind, niet een beetje suizen, nee, een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden allen, niet een paar van die 120, nee, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hem gaf uit te spreken. Halleluja. De hemel gaat open. En ik geloof dat de hemel nog steeds open wil gaan. En open is, want Jezus is naar de hemel gegaan en heeft zijn Geest uitgestort. Laat uw hart open zijn. Voor een open hemel. Laat uw hart open zijn. Voor een open hemel. En als laatste afsluitende tekst. Openbaringen 21. Want dat is onze hoop en onze verwachting ook. Openbaringen 21. Waar jullie dus blijkbaar een aantal van jullie van de week een studie over hadden met elkaar. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Openbaringen 21. En misschien voor degenen die er niet bij waren, is het goed om het nog even dan een klein beetje te lezen. Want dat is onze toekomst. Dat is onze verwachting. Dat is onze hoop. Opnieuw zal de hemel opengaan, op een wonderbaarlijke wijze. In Openbaring 21 vers 1 zegt dit. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat Johannes dus zag op het eiland Patmos. De Heer liet hem dat zien. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Halleluja. Wow. Geen verdriet meer. Geen tranen meer. Wat een toekomst. Wat een hoop. Wat een uitzicht. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Zij zijn tegen Kees, ik heb niks te klagen, geen jammerklacht, Kees. Geen jammerklacht, ook vandaag niet. Weet u, nou ik zeg het nu zo, dat zijn waarschijnlijk ook niet voor niks. Dat wist ik ook niet, maar als we klagen, gaat het helemaal niet open. Maar als we dankbaarheid uitspreken, als we continu gaan dankbaar zijn dat wat er allemaal wel is, dat wat u allemaal wel hebt, dat wat u allemaal wel krijgt. Kijk, soms kun je van die momenten hebben, en die heb ik ook best wel eens, dat je dan toch even naar beneden wordt gezogen door omstandigheden, of door misschien wel een aanval in je denken, de bolwerk maar, dat kan soms lastig zijn. Maar op het moment dat ik echt ga danken, Heer, dank u wel, ik ben zo dankbaar. Gisteren was ik aan het wandelen, ik zeg, Heer, ik ben zo dankbaar dat ik gewoon kan wandelen. Ik heb geen gewrichtsproblemen. Gelukkig. Nee, anderen hebben dat natuurlijk wel. Dat is lastig en dat is vervelend. Maar ik dank u wel. Ondanks mijn hart, problematieken. Ja, hoe groot is dat? Ik kan sporten. Ik sport 2 keer in de week. Dank u wel. Ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar. Dankbaar. Hoe vaak je uitroept, ik ben dankbaar, Heer. Amen. Dat ik kon opstaan vanmorgen. Ik ben dankbaar dat mijn ogen open gaan. Ik dank God bijna elke dag dat ik kan kijken. Dat ik het licht in mijn ogen heb. De adem in mijn neus en de lucht in mijn longen. Zo bid ik altijd. Heer, dank u wel dat dat allemaal is.
Amen.
Lijkt misschien heel normaal, en we denken dat het heel normaal is, maar er zijn heel veel mensen die niet opstaan de volgende dag of een ander moment van de dag. U hebt vast misschien het nieuws meegekregen. Er zijn vele mensen die verward zijn. De politie heeft last van verwarde mensen op straat. Hoe komt dat? Omdat de maatschappij, mensen draaien door in de maatschappij, letterlijk en figuurlijk. Of niet figuurlijk natuurlijk, dat kan niet, maar wel in de mentaal. Mentaal draaien ze door. Ze dwalen als schapen zonder herder. En dan kunnen die mensen niet kwalijk nemen. Dan moeten die op neerkijken. Mensen hebben God nodig. God en mensen hebben liefde nodig. Maar het is wel een probleem in de maatschappij. Ook dat geeft aan dat we dankbaar mogen zijn. Dat het zo bij ons niet hoeft te zijn. Dankbaar. Nee, ik ben dankbaar wat in mijn gezin gebeurt. Wees dankbaar. En dan gaat de hemel open. Ik doe, wow, dankbaar je God. Allee. Deed ik dat?
Halleluja. Nee,
ja, hè? Ja. Ik ben dankbaar.
Dankbaar dat het gewoon ligt, dat er niks aan de hand is. Halleluja.
Misschien wel. Maar ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik hier mag zijn. Dankbaar dat God het leven geeft. Weet je, en dan gaat je hart, en dan wordt alles in je omgekeerd. En dan ga je echt eigenlijk de hemel ervaren. Dan ga je Gods aanwezigheid bij denken, Heer, wat bent u eigenlijk groot. Wat bent u daar eigenlijk goed. Maar je komt continu kijken naar wat er niet is. Continu kijken hoe de problemen die er zijn, maar die kunnen wij toch niet oplossen. En God weet het. Je zegt, Heer, dank u wel dat u mijn toekomst in uw handen hebt. Dank u wel dat u weet hoe mijn dag er morgen uitziet. En u zegt ook, in Gisbert en Vallen, hij zei het opnieuw, tijdens de wandeling, maak u geen dingen zorgen. Want de vogels maaien niet, ze zaaien niet, en ze elke dag te eten. En soms dacht ik, ja Heer, dat klinkt makkelijk, maar hoe doe ik dat? Maar het is loslaten. Maar ik ben dankbaar, Hij voorziet. Hij voorziet. En God is zo goed. Laten we dankbaar zijn, lieve mensen. En uitzien ook weer naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dat is ook waar we uitzien. Dat geeft ook hoop, dat geeft ook kracht, dat geeft blijdschap, dat geeft vreugde. Heer, wauw, dit staat voor me. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een hoop voor de toekomst inderdaad. Weet je, en dit is eigenlijk de opdracht die ik vanmorgen met u meegeef. Stel je vandaag ten doel om niet te streven naar de hemel. Want als u weet dat u gered bent, dat u leeft, dat u gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus, gaat u in de hemel komen. Dat is zijn belofte. Streef niet om naar de hemel te komen. Maar laat de hemel, dus zijn liefde, zijn zegeningen, zijn vreugde, zijn genade, zijn goedheid in jou komen. En in jou zijn. U mag helemaal tot rust komen in de armen van de Vader. De Heer, en u mag gewoon erkennen. Ik erken regelmatig, gisteren en afgelopen weken, afgelopen dagen, regelmatig, dat ik echt op de grond gezeten heb, gelegen heb, Heer. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet niet. Heel veel dingen weet ik niet. En heel veel dingen kan ik ook niet weten. Ik hoef het niet te weten. Maar Heer, ik geef mijn leven. Ik geef mijn hart opnieuw weer aan u. U mag alles hebben. U mag mijn verleden hebben. U mag mijn traumatische ervaringen hebben. U mag mijn gevoelens hebben. U mag mijn emoties. U mag alles van mij hebben. Maar geef mij de openbaring van uw liefde. En de ervaring van uw liefde. Mensen zeggen wel eens, ja, maar geloof heeft niks met gevoel te maken. Nou, dat is ten dele waar. Geloof gaat ook eerst om het hart. Maar weet je, als je God niet kan ervaren voor wie Hij is, Jezus ervaart heel veel dingen hoor, als hij door het leven gaat. Dan ervaart hij heel veel. Heel veel worstelingen voor zichzelf. Als hij in de hof van Gethsemane is en onder druk staat, dan ervaart hij iets. Dan heeft hij pijn. Dat is een ervaring. En ik wil Gods liefde niet alleen maar kennen in mijn verstand, niet alleen weten dat het er staat, ik wil het ervaren in mijn hart. Ik wil het gewoon voelen. En dan gaat dat volledig getransformeerd worden innerlijk, alles wat daar plaatsvindt. Zodat geest, ziel en lichaam één worden. Zoals de Vader, Zoon en Geest één zijn. Dat is wat Gods verlangen is. Dat zijn liefde zo. Ik heb getuigenissen gehoord en gelezen, lieve mensen. Misschien heb ik het vorige keer gezegd, dat weet ik niet meer, maar ook van predikers die al 55, Dirk Prins, ik heb het misschien gezegd vorige keer. Dirk Prins was 55 jaar al bekering tot bekering gekomen, 55 jaar geleden, hij is nu overleden bij de Heer. Maar na 55 jaar van zijn bekering zit hij met zijn vrouw 's morgens te bidden. In een appartement, even vakantie. En opeens wordt hij zo geraakt door de liefde van de Vader. Terwijl hij al heel veel over de Vader had gepreekt. Maar hij wordt zo geraakt. En hij moet diep huilen. En er gebeurt van alles bij hem van binnen. En dat verandert hem compleet. Compleet. Het maakt hem een ander spreken. Zijn woord werd anders. Ik heb gelezen van een James Jordan, de oprichter van de Internationale Vaderhartschap. Die man was atheïst. Maar het had zo'n radicale ontmoeting met het hart van de vader. Want hij had een verkeerd vaderbeeld. Zijn vader die moest het niet. Wauw, we veranderen hem, we transformeren hem. En hij kreeg de liefde om zijn vader lief te hebben. En hij ging brieven schrijven naar zijn vader. En zijn vader die reageerde niet. En op een gegeven moment kwam hij thuis. En zei, ma, heeft pa de brieven gelezen? Hij zei, ja jongen, hij heeft het gelezen. Dat was zo pijnlijk voor zijn vader. Maar er is verzoening gekomen. Er is genezing gekomen. De vader leerde zijn vader leerde ook de hemelse vader kennen.
Amen.
Door de transformatie die hij innerlijk had meegemaakt. En dat is Gods verlangen voor ons leven, lieve mensen. Maar dan kunnen we alleen maar eens vol zijn van zijn liefde. Helemaal vol van liefde. Ik kan het niet uit mezelf bewerken. Ik kan niet zeggen, oh, dan ga ik mijn best doen om jouw liefde te hebben. Dat gaat niet werken. Of is misschien een hele lieve man waarschijnlijk. Ja, dat kan niet anders. Nee, dat kan niet anders. Dat klopt helemaal, Kees. Kees, droom, ja. Ja, weet je. En dat is waar het gaat. Wauw. Gevuld zijn van liefde. Dan ga je de hemel, dan ga je open, dan ga je ervaren dat de hemel open is. En dat je gewoon mag rusten in de Heer. Ik snap er allemaal niks van. Ik kan het eigenlijk helemaal niet. Gaat u het maar doen. Ik weet niet hoe het moet. Als ik een preek voorbereid en denk, Heer, is dit het nu? Is het nou af eigenlijk? Dat is misschien ook mijn onzekerheid. Maar God zegt, maakt niet uit.
Nee.
Maakt niet uit. Ik doe het wel. Maar als je last hebt van perfectionisme, dan heb je een probleem. Soms. Het is om mee te maken. Ik wil het perfect hebben eigenlijk. Dat is gebrokenheid. Maar met Jezus liefde wil je die gebrokenheid komen. Om zelfs dat te genezen en te helen. Zo liefdevol, lieve mensen. We beseffen het niet altijd. Door Jezus te leven, en kun je perfect zien hoe Hij wil dat we leven. Maar ik kan het niet aan mezelf. Daar heb ik zijn liefde voor nodig. En de open hemel. Jezus was perfect. Ik ben niet perfect. En die hoef ik niet te zijn. In de geest ben ik helemaal hersteld. Maar mijn ziel mag nog verder hersteld worden. Uw ziel, uw pijnplekken, uw worstelingen met uzelf of met anderen, maar allemaal nog genezen. God wil allemaal nog genezen. De hemel gaat open. Zoek de open hemel. Ga dus net op uw knieën. U mag helemaal uithuilen, uitjanken, maakt niet uit, u doet het ook regelmatig. Heer, hier ben ik. En dan gaat de hemel open. Dan gaat hij zich openbaren, dan gaat hij het vaderhart zien. En dan wordt u getransformeerd van binnen. Naar zijn beeld. Dat mensen zeggen, ja, ik wil op Jezus lijken. Oké, maar dat weten we niet hoe. Dat weten we ook niet. Ik kan niet mijn best doen om op Jezus te lijken. Dat hoeft niet meer te doen. Ik mag gewoon eigenlijk rusten. En ik zeg tegen Hebreeën, kom tot rust. Kom tot rust bij de Vader. Rust in mij. En ontvang. 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 Hij heeft alles al gegeven. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen.